zit die leefwereld van scholen in elkaar met ouders en kinderen en noem maar op. Toen zijn wij gekomen op dat ecosysteem, die wisselwerking. En wat je dan ziet, hè, als je kijkt naar het vraagstuk een ontwikkeling van een kind, die wordt gesteund door een pedagogische alliantie. Dat zijn de ouders met de leerkracht, de schoolleider, de intern begeleider, het hele team, hè, de school. En die vormen eigenlijk een pedagogische alliantie om samen in interactie met het kind, om te zorgen dat dat kind kan floreren. Waar ik me steeds meer bezig ben gaan houden, hoe zijn de interacties binnen dat ecosysteem? Zijn die versterkend voor die ontwikkeling van het kind of zijn die belemmerend? En hoe interacteren wij met elkaar?
Het in essentie pakken van, oh, wij staan hier samen voor het kijken naar dit kind of naar dit vraagstuk rondom het kind. Dat vraagt dat je vertrouwen hebt in anderen. Dat vraagt dat je hoopvol kijkt naar de mogelijkheden van de mensen die daar samenwerken. Nou, dus het betekent ook dat je mensen met elkaar in verbinding, en dat heeft tijd nodig. En mensen verbinden zich door elkaar te leren kennen.
We horen Astrid Ottenheim en Robin Haier, met wie ik spreek over hun boek Hoe is het met jou? Lessen uit een pedagogisch ecosysteem dat gebaseerd is op hun ervaringen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Dag beste luisteraar, heel fijn om weer bij jou te zijn via deze podcast. Vandaag heb ik een podcast die gaat niet zozeer over school of onderwijs, maar juist uit de omgeving van de school. Want er zitten heel veel samenwerkingsverbanden rond zo'n school die ergens voor bedoeld zijn. En de vraag is, lukt dat? En dat lukt in ieder geval in Noord-Kennemerland. Is dat aardig gelukt? Want daar is een samenwerkingsverband passend onderwijs, PPONK. Waar staat dat voor?
Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland.
Dankjewel. Is het gelukt om met elkaar en met het hele pedagogisch ecosysteem te werken aan ontwikkeling van kinderen in scholen en eromheen? De kernvraag van deze organisatie was, hoe werk je binnen een pedagogisch ecosysteem op zo'n manier met elkaar samen dat je komt tot de beste oplossing voor ieder kind? Dus organisaties rondom het onderwijs die meedenken, hoe kun je nou dat goed doen? Er is een prachtig boekje over geschreven waar sommigen op LinkedIn al op wezen van, dit is misschien wel het onderwijsboek van het jaar. Nou, je kunt er nog op stemmen, denk ik. Hoe is het met jou, heet het. Het is geschreven door Astrid Ottenheim. Zij was toen directeur-bestuurder van dat passend onderwijs samenwerkingsverband. En Robin Haier, en ze zullen zich zo nog wel voorstellen, maar die is in hart en nieren adviseur. Want dat wilde hij al heel vroeg worden, stond in het boek. En hij heeft een eigen bureau, de Brood de Bedoeling, zal hij wel over vertellen. Maar samen hebben zij gewerkt in dat ecosysteem. Ze kennen elkaar goed. Robin zit wat meer vanuit organisatorisch perspectief. En we zullen merken dat Astrid eigenlijk ook een heel veelvoudig, een breedvoudig mens is. Want ze begonnen als verpleegkundige, ook PABO gedaan, in het onderwijs gewerkt. En dus ook rondom het onderwijs gewerkt. En nu ook aan het promoveren. Je moet er maar opkomen als je ouder wordt. Hè. Samen hebben zij het boek geschreven. En zij is geholpen door twee tekstschrijvers. Ik ga niet te veel zeggen over het boek. Want als ik bijvoorbeeld de hoofdstukken zou voorlezen, dan heb ik al een beetje de ingrediënten verklapt. Ik denk dat die ingrediënten en de lessen die jullie hebben opgedaan gewoon prachtig op tafel komen te liggen. Maar Astrid, wil jij kort jezelf eens voorstellen?
Ja, ik ben dus uit Limburgse, maar dat hoor je wel. Ja. En bij de West-Friese gewerkt met veel plezier, woon in Amsterdam. En nu, na 9 jaar, dacht ik, ja, het gaat gewoon hartstikke goed. Maar en wat ga ik doen? Welk moment ga je dan afscheid nemen? Na 9 jaar dacht ik, nu is het goede moment. Want ik vind als bestuurder ben ik niet alleen verantwoordelijk van hoe ik daar kom en hoe ik het doe tijdens die periode, maar ook hoe ga ik weg. En nu ben ik bezig, zeker in het open veld en het ontdekken. Ik heb voor het onderzoek heb ik ook een methode ontwikkeld voor meervoudig perspectief nemen, waarvan ik merk, ja, dat werkt. Mm-hmm. En dat wil ik verder brengen.
En op een meervoudig perspectief komen we wel, maar komen dat zit ook in het boek, hè?
Ja, en daar heb ik ook een stichting en een werkplaats voor opgericht om dat verder te brengen. En tegelijkertijd hou ik me bezig met moeilijke vraagstukken, want daar hou ik van. Ja. En hoe kunnen we dan samenwerken om op die manier een pedagogisch ecosysteem, hoe we met elkaar versterkend kunnen werken. Dus daar hou ik me mee bezig als adviseur, als begeleider. En promoveren en onderzoek doen.
Ongelooflijk, hè? Hey, en ik vond het wel mooi dat je zei van, oké, ik ben 9 jaar dus bij dit samenwerkingsverband. Ik heb ook nagedacht, hoe laat je dat achter? Hè?
Ja.
Het is een mooie vraag ook voor als je naar een leidinggevende luistert, dat je wees ook alert op van als ik wegga dat het...
Dat je heeft dus, impact.
Ja. Wat doe je dan? Hè?
Ja.
Wat deed je ervoor? Zeg maar vlak daarvoor, want ik ben ooit begonnen als verpleegkundige in Pabo, maar hoe ben je zo
daar
gekomen?
Was ik adviseur, onderwijsadviseur, en dan was ik bezig met grote transities bij schoolbesturen. Hoe doe je dat en hoe doe je dat op een goede manier? En al heel veel visieplannen gemaakt en gedaan. En ook bezig geweest met transities. Ja. En hoe doe je dat goed? En wat ik zag van mensen houden vaak te snel op met een transitie. We hebben het gedaan en die adviseur is geweest. En nou is het genoeg, nou gaan we naar een ander onderwerp.
Maar we hebben nog 7 jaar te gaan, ja precies. Ja.
Ja, en dan dacht ik van, ja, maar zo werken transities niet. Want dan, het moet ook in je DNA gaan zitten. Ja. Het moet dieper. Ja, maar het gaat ook om mindsetverandering. Ja. Nou, en toen dacht ik, dan ga ik wat terug naar het onderwijs. Dan ga ik dat ook zelf doen.
Precies, want daar was ik benieuwd naar. Waarom heb je die transitie toen naar het samenwerkingsverband gedaan?
Nou ja, toen ben ik gaan kijken. Ik was al bezig heel veel met passend onderwijs. Ik was ook leidinggevende van een team, orthopedagogen. Daar veel met passend onderwijs. Daarvoor was ik ook schooldirecteur. En was ik coördinator weer samen naar school in en op te holen.
Ja, dus je had al heel veel expertise
dus
ook.
Dus ik had daar al veel mee bezig. En ik vond het wel interessant, omdat ik zag al heel lang, er komen kinderen in de knel door hoe wij het doen. Ja. En hoe kunnen we dat nou anders doen? En ik zag dit samenwerksverband wilde niet alleen een kassierfunctie, maar wilde ook echt met dat vraagstuk aan de slag. Ja. En zo ben ik gaan solliciteren. En
mooi,
ik dacht,
mooi. En er zit ook al onder, je voelde een opdracht.
Ja.
Oké. We gaan straks wel over die opdracht hebben, want dat is een mooi woord dat ook in jullie boek naar voren kwam. We gaan naar Robin. Dag Robin.
Dag Taco.
Leuk, ik leer je net eventjes kennen. Het eerste uurtje dat we even hebben rond de koffie zaten. En je bent begonnen als adviseur en op een gegeven moment als junior bij Beekveld en Terpstra. Zeg ik dat goed?
Ja, dat zeg je helemaal goed. En,
vertel eens die route verder, dat het je uiteindelijk nu, je eigen bureau, de bedoeling, wat ik een prachtig woord vind, de why, de bedoeling, de opdracht misschien ook wel.
Ja, nou, op die laatste te beginnen, volgens mij is de bedoeling dat we het samen mooi maken. En dat gaat heel erg over, lukt het als mensen om elkaar te begrijpen? Lukt het als mensen om voorbij de eerste impuls en het eerste oordeel te komen? Als ik naar je luister, voel je je dan ook gehoord? Ja. Voel je je gezien? Voel je je herkend?
De tussenruimte tussen mensen is eigenlijk wel heel
belangrijk. Ja, ik vind bijvoorbeeld wat Marijke Spanjersberg erover geschreven heeft, hè, de tussentaal. Ik denk dat dat buitengewoon belangrijk is en wel eens wat te weinig aandacht krijgt in de heat van het moment. Ja, ik heb veel geluk gehad in het leven dat ik aan ben genomen op plekken waar ik kansen kreeg. En de eerste was Van Beekveld en Terpstra. Nou, daar heb ik ook nog een hele periode leiding aan mogen geven. En na 18 jaar was het wel een beetje het inzicht dat... Ja, dat voor mezelf gold. Ik dacht, goh, we hebben hier een heel mooi bedrijf wat dingen doet. Ik was zelf ondertussen wel wat andere dingen, ander perspectief gaan zien. Onder andere door mijn rol als moderator bij Avicenna. En dacht, oh, moet ik nou het bedrijf veranderen omdat ik iets anders zie? Of gaat het eigenlijk over, dit heeft in zichzelf waarde en is goed. Maar voor mij is er een andere stap. En uiteindelijk niet direct bedacht werd dat bureau de bedoeling. En waar wij op werken is heel veel over... Hoe kunnen we nou tussen en met mensen het een beetje mooier maken?
Ja, wat ik ook wel mooi vind als je nu die beweging maakt. Ik heb het ook wel eens met een aantal eerdere gasten ook wel eens besproken of is het langsgekomen. Maar het is een belangrijk thema, denk ik. Jij was leidinggevende van Beekveld en Terpstra. En je stelde je de vraag, zo hoor ik hem. Moet ik nou mijn eigen waarde volgen? Moet ik die opleggen of moet ik nou de waarde van het bedrijf volgen? Jij hebt gekozen van, ik ga voor mijn eigen waarde, maar dan moet ik dat buiten het bedrijf doen.
Je draagt natuurlijk altijd bij aan een gemeenschap. Maar die gemeenschap heeft ook een waarde op zichzelf. Ja. En dat kan op een gegeven moment gewoon uit elkaar gaan lopen. Ja. Dan kan je een enorm gevecht van maken of heel ingewikkeld. En dat is het in een soort interne arena wel. Want BNT, zoals het later heette, was mij ontzettend lief. Ja. En het is fantastisch als je dat mee mag maken. Ja. Tegelijk moet je soms ook gewoon even aankijken voor wat het is. En het heeft ook alles met levensfase te maken uiteraard. Want op een gegeven moment zit je heel op fijne gouden kooi, om het zo maar te zeggen. Maar het is vast nog veel meer te ontdekken. En bureau de bedoeling is een manmoedige poging daartoe. Ja. En waar mensen lieve vrouwmoedig horen, vind ik dat ook uitstekend.
Ja, heel goed. Nou ja, kijk, en ik zeg het ook hierom niet alleen, want ik snap die biografische kant in je loopbaan. Dat je denkt van, ik ga een andere kant op. Maar ik vind het als thema heel erg belangrijk. je bent leider in een team. Nou, bij jou hoor ik al echt, als je leider in een team bent en je volgt je persoonlijke waarden, gaat het dan om individualistische waarden? Dat horen we toch wel vaak in onze samenleving. Maar bij jou hoor ik dat dan niet. Nee, je wilt de waarden en de traditie van het bedrijf ook recht doen.
Ja, nou, wat ik bij BNT echt wel altijd voelde is, dus de oprichter heeft mij aangenomen. Ik heb echt wel gestreden met die man, maar ook heel veel geleerd. Ja. Ook een beetje professionele vader. Dus je hebt ook wel iets om, we hadden het net, een soort rentmeesterschap is het eigenlijk. Ik heb daar recht aan te doen. Ja. En dat doe je naar eer en geweten, totdat je denkt, oh, dat past, en het past nooit 100%. En dat is ook niet erg. Juist die worsteling is interessant. En van daaruit dacht ik op een gegeven moment, nu is het aan anderen.
Ja. Het laatste bij dit gedeelte, hoe kennen jullie elkaar eigenlijk? Hoe zijn jullie op elkaar pad gekomen rondom dat passend onderwijs of misschien eerder?
Ik denk dat we elkaar, dat we namen wel eens gehoord hadden. Hè. Zo gaat het natuurlijk ook in ons wereldje, om het zo te zeggen. En dat de eerste keer was, een beetje in mijn eindfase, denk ik, bij BNT. Toen ik gevraagd was om een gesprek te modereren tussen, laten we maar zeggen, de bestuurstafels van passend onderwijs, maar dan landelijk, een soort stuurgroep of zo, die in gesprek wilde met de praktijk. En daar hadden we een hele, dat was de praktijk, was het samenwerkingsverband van Astrid. Dus dat was met leerlingen, dat was met ouders. En daar hadden we een vorm ontworpen waarbij, luisteren door, laat ik maar zeggen, de landelijke bestuurders heel belangrijk was.
Die kregen de luisteropdracht.
Die kregen de luister en mochten letterlijk niks zeggen. En pas in de tweede ronde vragen stellen via de gespreksleider. En dat was ik dan. En dat was, ja, dat was een fantastische middag.
Het was een hele mooie middag. Ja, nee, het was heel mooi. En die hebben we ook samen vormgegeven. Want ik dacht ook, het is ons samenwerksverband. Ik wilde ook op de goede manier. Hè? En wat is dan luisteren? Dus daar hebben we het heel erg over gehad. Dus dat was een mooie bijeenkomst. Ja, en zo hebben we elkaar leren kennen. En, maar we hadden inderdaad, we waren elkaar al eerder tegengekomen. Ja, ja. En zo langzaam Robin ook gaan vragen voor vraagstukken. Wat ik tegenaan liep. En om dan ook te sparren. Want ik vind het belangrijk dat je als bestuurder, ja, je bent niet de alwetende. En ik wil de puzzels. En ja, het is ook goed om mensen van buitenaf, die ook met je mee op gaan denken en op gaan trekken.
Ja. We gaan mee opdenken, want uiteindelijk hebben jullie een boek samengeschreven. Ja. Samen met anderen ook. Hè. Wie kwam op het idee? Waarom kwam het boek er?
Ja, het kwam bij mij vandaan. Mm-hmm. En waarom kwam dat idee? Omdat ik dacht van, ja, ik ga weg. En iedereen zei, er zeiden vaak mensen tegen mij, ja, maar Astrid, hoe dat gaat bij jullie in het samenwerkingsverband, dat komt door jou.
Dat ligt aan jou, ja. En dat is deels waar, maar deels ook niet.
En ik dacht, ja, tuurlijk heb ik ingrediënten in me, hè, die daaraan bij hebben gedragen. Maar ik dacht, iedereen kan het. Het is alleen, ja, je hebt wel een bepaalde houding en een attitude ook nodig. En ik dacht, ja, ik wil dat ook gaan beschrijven. En ik dacht, ja, ik heb ook Robin daarbij gevraagd. Maar Robin en ik hebben veel, de laatste jaren ook veel opgetrokken en daarover gespart. En ik dacht, ja, ook daarom weer. Ik heb ook mijn blinde vlekken. Dus het is ook altijd goed en verrijkend om dan met iemand anders een boek te schrijven. Ja. En en ik wilde het ecosysteem tot leven brengen. Ja, ja. Nou ja, zo hebben is dat boek tot stand gekomen.
Dat ecosysteem gaan we zo uitpakken. Robin, herken je dat? Jij werd gevraagd. Schrok je van de vraag misschien op een gegeven moment?
Nou, ik schrok niet zozeer van de vraag. Wel het soort van een boek schrijven is best wel veel werk. Ja.
Adviseurs, we schrijven rapporten misschien. Hè? Ja. En we geven veel advies en mooie werkvormen, maar een boek schrijven, dat is wat anders.
Ja, nou ik had wel eens eerder gedaan in mijn jonge jaren. Maar en ik vond dat ik geen nee kon zeggen. Ook vanwege gewoon het samenspel en de relatie die dan ontstaat.
Weer je loyaliteit.
Was, loyaliteit onderling, ja. En het was ook een heel leuk proces, omdat we het zo wat gestructureerder ordenen van je gedachten. Ja. Jij zei net zelf, oh, maar alleen die hoofdstukindeling of de titels van de hoofdstukken vertellen al een verhaal. Ja, ik geloof dat we daar ook wel een middag over gedaan hebben om te zeggen, oh, maar waar gaat het dan in essentie over? Ja. En ja, dat is heel leuk en dat helpt. Het helpt jezelf. Uiteindelijk schrijf je zo'n boek voor anderen, maar de eerlijkheid gebied te zeggen voor jezelf uiteraard. En dat was een superleuk proces ook met Richard en Suzanne.
De interviewers en schrijvers, ghostwriters.
Ja. Dus Nou, dat je kon geen nee zeggen. Nee. Ja, dat was eigenlijk wel een soort de conclusie. Ja, oké, ik kan geen nee zeggen, dus ja.
Heel goed.
Maar
heel
het was ook een mooi proces. En ik weet nog heel goed toen we daar begonnen, ook van de vraag, maar wat voor een boek moet het dan zijn? En we hadden ook, ja, wat je ook doet in een samenwerksverband, met elkaar een doelopdracht realiseren, is puzzelen. Dus, en toen weet ik nog goed, er kwam Robin bij een herberg, de bedoeling. En er kwam Robin met allemaal stapels boeken. En managementboeken, organisatieboeken. En dan zei hij, kijk, eigenlijk kun je ze bijna in twee
stapeltjes
geven,
doen. Twee stapels. Ja, ja, ja.
De een die gaat beschrijven wat het probleem is. Oké, en dan weet je het probleem. En de ander zegt, en als je deze 7 of 10 dingen doet, ja, dan komt het goed.
De oplossing, ja.
En toen dachten wij, ja, maar dat is het niet. Het moet ook het menselijke van het puzzelen, de heen en weer. Wat zijn die vraagstukken? Dat wilden wij ook.
Ja, en dat is in die zin, denk ik, dan vormgegeven doordat jullie heel mooi in het boekje naast de hoofdstukken en de hoofdlijn, zeg maar de hoofdtekst, allerlei mensen aan het woord laten uit dat ecosysteem.
Ja.
Die dan hun eigen gedachten over een bepaald thema of een bepaald woord geven. Dat je ook met de interviewers in gesprek gaat. Dus dat je wilt het een dialogisch boek laten zijn. En dat is ook waarschijnlijk dan ook de reden waarom jullie elk hoofdstuk ook weer de lezer aanspreken om te vragen van, heb je een vraag? Hoe denk je er zelf over? Mail ons.
Ja, ja. Ja. Precies. Ja. Precies. Het zijn ook lessen uit het ecosysteem. Het boek heet Lessen uit een ecosysteem. Wat hebben we geleerd daarvan? En wat hebben we ontdekt?
Wat hebben we samen ontdekt?
Het is ook niet af. Nee. Ik denk, jij zou over een paar jaar zou je weer een vervolg kunnen schrijven.
Ja, je zegt het heet Lessen uit het hoogste ecosysteem. Dat is de ondertitel, hè? De menselijke titel. En ik noem het woord menselijk, want dat past wel heel erg bij jullie. Want door het boekje heen gaat het uiteindelijk jullie volgens mij continu om menselijkheid. En dat, als ik Robin net hoorde, dat is ook een stukje intermenselijkheid. Dus dat is wel mooi.
Zeker.
Ja. Maar het boek zelf heet Hoe is het met jou? Maar wat is nou een pedagogisch ecosysteem voor iemand die zegt van, nou, dat begrip heb ik nog niet helder.
Ja. Het is ook goed om even de ontwikkeling van het samenwerksverband te vertellen. Kijk, als samenwerksverband is natuurlijk, dat was heel bizar gegeven. Het was verplicht, hè. Je moest, de wetgever zei, nou, dan moeten scholen, besturen moeten samenwerken. Ja, ja. Dat was echt nieuw. Hè. En ook de zuilen doorbroken, want dat was in die regio ook. Maar dan is een samenwerksverband. Dus dan zijn we ook door gaan ontwikkelen naar een organisatienetwerk. Dat is weer wat tastbaarder, hè.
Want een samenwerksverband is niet zoals een stichting, een eigen organisatie met een heel dik bureau, et cetera. Nee. Je bent eigenlijk, zweef je ergens los in de lucht.
Jij had toen straks een mooie analogie. Soms zeg maar de baas van de lege dozen, die vond ik wel mooi. Ja. Nou, die opmerking kreeg je soms ook wel eens van bureaus. Die zeiden, ja, het is een samenwerkingsverband, dat is niks. Ja. Hè? Een schoolbestuur, dat is echt wat.
Wat is jouw doorzettingsmacht? Hè? Ja, dat soort dingen. Ja. Ja.
En ik vind dat net leuk om te kijken van het vraagstuk. Kijk, passend onderwijs is eigenlijk een heel complex vraagstuk. Ja. Het gaat over dat wat in de interactie met mensen, wat je niet gerealiseerd krijgt. Daarvoor is een samenwerksverband om kinderen die tussen wal en schip vallen, te zorgen dat die niet meer tussen wal en schip vallen. Maar hoe doe je? Want die zijn ergens, zijn die vast komen te lopen, zijn scholen vast komen te lopen, zijn schoolleiders, schoolbestuur. Dat krijg je niet in je eentje opgelost, want het is een, zoals Patrick Kenes dat ook heet, hè, die over het voorbeeld heeft geschreven, die zegt, het is een wicked probleem. Complexe problemen, mensen zijn echt complex. Nou, hoe doe je dat nou samen? En zo zijn we eigenlijk van organisatienetwerk, van meerdere organisaties die samen een complex vraagstuk samen willen oplossen. Hè.
Over de schotten heen van elke
over
organisatie.
Over de schotten heen. En dat betekent een stuk autonomie opgeven. Dat betekent ook een gedeelde plek gaan innemen. Zijn we eigenlijk doorontwikkeld. Ja, maar hoe zit het in werkelijkheid in elkaar? Hoe zit die leefwereld van scholen in elkaar met ouders en kinderen en noem maar op? Mm-hmm. En toen zijn wij gekomen op dat ecosysteem, die wisselwerking. En wat je dan ziet, hè, als je kijkt naar het vraagstuk een ontwikkeling van een kind. Mm-hmm. Die wordt gesteund door een pedagogische alliantie. Dat zijn de ouders met de leerkracht, de schoolleider, de intern begeleider, het hele team, hè, de school. En die vormen eigenlijk een pedagogische alliantie om samen in interactie met het kind om te zorgen dat dat kind zich kan floreren.
Dus het is mooi dat je, ja, nou, maak het zo gerust af, hè, maar het is mooi dat je het zo noemt. Jij noemt het Pedagogische Alliantie. Michel de Winter is ooit begonnen om dat Civil Society te noemen, maar het heet nu veelal de Pedagogische Basis.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook weer een woord om te zoeken, maar het gaat er wel om dat de vanzelfsprekende mensen rondom het kind, dat die, zeg maar, de eerste aangesproken zijn.
Ja, en het... En ik ben, ja, kijk, in het begin gebruikten wij ook in onze plan allemaal driehoeken. Maar ik denk, ja, een driehoek.
Ja, dat komt uit Nederland. Komt uit het onderwijs. Hè? Driehoeken, nee, ouder,
maar
kind.
Driehoek, maar wij zitten nooit in een driehoek. Nee. Soms moet ik naast die ouder staan, achter die ouder. Of ik sta op een andere plek. Dus een alliantie, vind ik, dat geeft ook aan dat het om die interacties met elkaar, nou ja, gaat. Dus en hoe kunnen we dat
is de keuze voor
doen?
Dat woord. Ja, ja.
Waarom alliantie? En dat komt ook uit in de jeugdhulp. Hebben ze het ook over allianties tussen jeugdhulp en de ouder. En hoe doe je dat? Op welke manier goed? Het is veel meer die interactie in plaats van driehoeken wat start,
ja,
is.
Ja. Het is mooi. Het zit ook weer dat idee van opdracht in. Als je een alliantie bent, heb je de opdracht om elkaar op te zoeken.
Exact, ja. Exact. Want je hebt allebei de opdracht dat het kind zich kan ontwikkelen. Het kind heeft rechten, dus kinderrechtenverdrag. En daar heb jij als volwassene toe te verhouden. En hoe doe je dat samen? Goed. Ja. Nou,
de eerste cirkel was dus, heb je net genoemd.
Dat is de eerste cirkel. En dan ga je naar de volgende cirkel. Dat is het sociale netwerk. Die komt ook uit de jeugdhulp. Dat zijn de peers, de vrienden, de buren, de familie. Noem maar op, de broers en de zussen. Dat is het sociale netwerk. Dat is het steunt. Die steunt eigenlijk met die pedagogische alliantie. Staat in directe verbinding. Hè? Het is ook een beetje afgeleid van Bronfenbrenner. Ja. En dan ga je weer nog een verder, want ik heb hem doorontwikkeld langzamerhand. En dat is dan de leefomgeving. De leefomgeving, hoe ziet die eruit? Welke wijk groei je op? Welke voorzieningen zijn daar? Kun jij daar makkelijk, hoe is het transport? Als je denkt in een dorp, ik woon in Amsterdam. Ja, daar heb ik kan zo met een, ik kan zo de een appartement uit en dan kan ik in de bus stappen. Ja. Maar als je in een dorp bent en je moet dan ergens anders dan een ander dorp, ja, dat is wel anders. Ja. Hoe zit dat in elkaar? En dat beïnvloedt allemaal, is allemaal context die beïnvloedt. Dat is eigenlijk die leefomgeving. En daar hebben de gemeentes en noem maar op ook een belangrijke rol in. Maar dat is ook de plek van de schoolbesturen. Hoe zorgen schoolbesturen nou ook dat daar een school ook in het dorp aanwezig is? Hoe zit dat dan als er 4 scholen in een straat zijn en aan de andere kant van de wijk helemaal niks? Hoe is het dat, we hebben tegenwoordig veel campussen, als een leerling vanuit zijn wijk wat misschien... veel hoogbouw is, dichter op elkaar gepakt, en dan opeens door een villa-wijk moet rijden elke dag naar de campus. Terwijl de mensen, kinderen uit de villa-wijk altijd direct naar de campus kunnen fietsen. Ja, ja. Dat soort dingen heeft allemaal invloed. Dat is ook allemaal context. Ja, ja. Nou, en dan heb je dan heb je die buitencirkel, en dat gaat over nationale wetgeving, wereld, wat in de wereld gebeurt, normen en waarden, noem maar op. En dat zijn allemaal goed om te realiseren, we hebben niet op alles invloed, maar wel te realiseren dat het invloed heeft, ja, op elkaar. En als samenwerkingsverband ben je bezig met de gemeente samen te werken, met jeugdhulp, met de schoolbesturen, de diversiteit aan scholen. Dat heeft allemaal invloed. En dat zie je ook bij scholen, zijn nu ook steeds meer bezig aan samenwerken met andere partijen dan ze vroeger gewend waren. Ja, ja. Maar dat moet wel georganiseerd
worden. Nee, en je maakt met dat model dus heel inzichtelijk dat alles is uiteindelijk gericht naar het midden, waar dan het kind zit. Het kind staat centraal, is natuurlijk zo'n sleetse opmerking. Maar, ja, maar dit model maakt het goed duidelijk dat zo'n samenwerksverband dat omarmt al die cirkels en, ja, en laat iedereen naar binnen kijken. Ja, dat is soms lastig natuurlijk in al die dingen, maar dat is eigenlijk dan jouw visie op. Zo werkt zo'n netwerk.
Ik heb niet op alles invloed. Hè. Ik kan niet altijd de minister, daar hebben we wel gesprekken mee, maar dan kun je niet alles ook beïnvloeden, politiek ook. Maar het is goed om te realiseren wat op welke manier invloed heeft, ja, op elkaar. En de vraag waar ik me steeds mee bezig ben gaan houden, hoe zijn de interacties binnen dat ecosysteem? Zijn die versterkend, ja, voor die ontwikkeling van het kind of zijn die belemmerend? Ja. En hoe interacteren wij met elkaar? En is dat versterkend of belemmerend?
Of zitten we in een concurrentie met elkaar bijvoorbeeld?
Precies, ja. Als we in concurrentie kan zeggen. En hè, ik bijvoorbeeld, ik hoorde van de gisteren nog van een prachtig plan, waarbij een school ook ging praten met het basisonderwijs, maar een andere school zei, ja, moet je maar niet doen, want dadelijk krijgen wij minder leerlingen daardoor. Kijk, dan ga je elkaar belemmeren. En hoe kun je dat nou ombuigen, dat je weer denkt van, goh, hoe kan we dat versterken?
Ja, ja. Nou, helder, ook beschreven in het boek, en zo werkt het model, en zo is de idee is helder. En een praktisch puntje zit eraan vast, dat jullie zijn heel concreet begonnen met regiogebieden. Dat las ik ook in het boekje. Je had allemaal regio's waarbij je dus uitging van de regio, rond een dorp, rond een stadsdeel. Dat maakt het ook heel concreet. Dan word je door de vorm gedwongen om met elkaar. Ja, nou ja, klinkt een beetje erg, maar
we zijn in een regio. Hè, de regio is gewoon bepaald. Dat hebben mensen uit OCW hebben ze dat gewoon bepaald. Dat is de regio Noord-Kennemerland. Ja. Daar, hè, die scholen gaan met elkaar samenwerken.
Zoek het uit.
Schoolbestuur, ja. Opdracht. Ja. En succes ermee. Ja, ja. He, dus dat was een hele periode van uitvinden. Hoe doen we dat nou goed? En wat wij ook hebben gezien, wat wij een gegeven moment door, dat hebben we eigenlijk al heel snel gaan doen. Daar waren het al rudimentair, waren die ideeën er al voor. Dat we een grote regio met 5 gemeentes toen nog, dat is te omvangrijk. Dus wat je gaat doen, is die regio ook opdelen in buurten. Oh, ja. Dat hebben wij gedaan in een achttal wijken. Ja. En waarbij schoolbestuur doorbroken, gingen samenwerken met iemand vanuit het samenwerkingsverband. Ja. En die kregen ook een eigen.
Precies, want je kwam letterlijk aan tafel omdat jij in die regio, in dat stukje wijk zat. En opeens de gereformeerde school, die 100 meter van de katholieke school zat, hebben nooit contact, maar nu wel, omdat ze in dezelfde regio waren.
Ja, die gingen elkaar ook ontdekken. Ja. En dan moet je ook weer dat zij dat ook kunnen en gaan doen en willen doen. He, dus dat moet je ook goed voorbewerken, dat kan. Ja. He, dus dat gaat niet, je kunt niet zeggen, ga maar een beetje potje samenwerken, dan gaat het niet lukken. Dus je moet ook kijken van wat is daarvoor nodig om dat goed te kunnen doen. Dat zijn processen.
Nou ja, misschien die processen, dan ga ik naar Robin ook toe om die vraag te stellen. Hebben er onder andere mee te maken dat het... Jullie hebben er een aantal principes aan verbonden, leidinggevende principes of een aantal lessen. Een aantal, maar ook, want er zitten twee lijnen denk ik in, ook het gaat om een houding. Het gaat om een mensbeeld, hoe je kijkt. En jij zei net al, in het boek schrijf je het ook, van ja, het ligt, heel veel mensen zeggen van jou, het komt door jou. Nou, dat is deels denk ik, je straalt behoorlijk. Dus ik kan me voorstellen dat werkt. Hè, en waar het hart vol van is, stroomt de mond van over, dat past echt bij je. Dus ik snap dat die energie voelen we. Naast dus dat je aan systemen moet gaan denken en principes, heb je dus ook een onderliggende houding, mindset, et cetera nodig. En daar wil ik dus naar Robin naartoe. Kun je een aantal van die lessen geven die jullie hebben ontdekt samen? In het hierin werken. En misschien heeft dat inderdaad te maken met die hoofdstukindeling.
Nou ja, de belangrijkste les staat voorop. Hè? Dat is, hoe is het met jou? Dus gewoon dat het gaat over mensen die met elkaar wel of niet iets doen, verschil maakt. En er was net over die pedagogische alliantie. En toen maakte je heel mooi even de transfer naar de... Ja, sommigen noemen dat de pedagogische basis. Ja. Dus een van de lessen, het is geen hoofdstuk, maar is ook wel taal doet ertoe. Ja, want wat zegt basis nou in hoe we dat gebruiken? Oh, dus dat is blijkbaar een basis die op orde moet zijn. Precies, die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Terwijl de essentie van die alliantie is dat je steeds opnieuw samen kijkt en samen creëert wat nodig is. Ja. En dat vragen we overigens wel iets. Want dus ook in die werkgebieden waar Astrid het over had. Dat bestuursdoorbroken samenwerken. Dat betekent ook dat je zegt, oh ja, er is een structuur. Maar misschien past die structuur niet op de vragen die we hier in dit wijkje hebben. Ja. Of in dit werkgebied hebben. En durf je daar op die manier naar te kijken in de wetenschap, dat structuur ook wel lekker is, want het geeft houvast, het maakt heldere keuzes.
Er zit iemand op, hè? Iemand heeft daarvoor verantwoordelijk, die is daarvoor verantwoordelijk.
Zeker, en structuren hebben ook de neiging om te zeggen, als A, dan kan ik keuze B of C doen. En als ik dat verantwoord heb, dan weet ik dat ik het goed heb gedaan. Het in essentie pakken van, wij staan hier samen voor het kijken naar dit kind. Of naar dit vraagstuk rondom een kind. Of naar, en we moeten hier iets creëren wat er nog niet is. En dat kunnen wij met elkaar doen. Ja, dat vraagt dat je vertrouwen hebt in de ander. Ja. Dat vraagt dat je hoopvol kijkt naar de mogelijkheden van de mensen die daar samenwerken. Dat vraagt ook de realiteit zien dat het af en toe gewoon niet in één keer lukt.
Nee, dat je mag dat falen. Niet,
ja, en dat niet lukken misschien niet eens falen is, nee. Maar dat niet lukken de stap is op weg naar de oplossing. Ik wil niet zeggen dat je niet kritisch moet zijn. Maar ik denk dat dat soort aspecten, helemaal in de samenleving van vandaag de dag, dus we maken een oplossing van samenwerkingsverbanden, maken daar structuren van, verwachten dat structuren vervolgens menselijke wijze iets gaan doen. Nou, dus het betekent ook dat je mensen met elkaar in verbinding. En dat heeft tijd nodig. Ja. En mensen verbinden zich door elkaar te leren kennen. Ja. En dat heeft tijd
nodig. Steeds weer die vraag, hoe is het met jou? Want dat is wel mooi. Zo had ik hem nog in het boek nog niet eens zo scherp gegeven, zoals ik hem nu voor ogen krijg. Als je in elk overleg, of welke schakel je ook nu noemt, elke keer weer teruggaat, wacht even, we zitten nu hiervoor op tafel. Dat is de vraagstuk, wacht even, we gaan niet beginnen. Hoe sta ik met jou?
Ja,
wat er dan gebeurt.
Precies.
Ja, en ook dus, hoe is het met jou? Of hoe is het voor jou? Dat kan ook, hè? Dus je in samenspel denk ik dat het belangrijk is dat je de ander ook nooit een oplossing laat verkopen. Laat ik het zo maar even noemen. Ja. Slechte taal overigens. Ja. Maar die niet te verkopen is. Ja. Dus je staat samen, je bent samen aan de bak. En dat in dat samen aan de bak zit gewoon heel veel ruimte voor creativiteit. Maar dus ook heel veel verantwoordelijkheid. Ja. En die is wel spannend in een wereld waarin we, nou laten we zeggen, de laatste 25 jaar, onder andere onder invloed van nieuw public management.
Ja, dus de wereld van controle.
Ja, steeds meer zijn gaan kijken naar wie heeft het fout gedaan in plaats van, goh, wat heb jij bijgedragen? Ja. Dat nou, weer zo'n voorbeeld van waar taal er echt toe doet van de gemeenschap die je met elkaar maakt.
Jij knikt.
Ja, het is ook de houding. Kijk, wat we hebben gewend zijn om te doen, is intelligente mensen, meestal van eenzelfde alignment, die gaan allemaal, beleidsmedewerkers of bestuurders of schooldirecteuren, die gaan samen zitten en die gaan samen beleid maken. Ja. Ja? En dan gaan we vervolgens gaan we dat beleid, dan gaan we zeggen, daar gaan we draagvlak voor moeten creëren.
Want we willen het uitrollen.
Exact, we gaan het plekken, beleggen, uitrollen. Dus een hele projectmatige aanpak. Die kan soms nog steeds handig
kan soms
zijn.
Nodig zijn. Nee,
bedoel, het is niet dat het niet moet, maar... Nou ja, en dan gaan we bijeenkomsten organiseren dat iedereen ja gaat zeggen op dat mooie plan, hè, waar je trots op bent. En ik chargeer een beetje. En dat is dan draagvlak creëren. En ja, dan hoop je vervolgens dat iedereen dat plan ook helemaal snapt en dat hij dat ook kan gaan uitvoeren. En ook ja blijft zeggen. Ja, ja. En daar zit
eigenaar wordt, hè, dat is een term.
Ja, dan zeggen we, hij moet de eigenaar worden. Maar het is wel bedacht. Dus wat je ook kunt doen, en dat is meer vanuit draagkracht gedacht.
In plaats van draagvlak, draagkracht. Ja,
draagkracht. Ga samen puzzelen en kom met een goede aanpak. En dan gaan we weer verder. Kijk, dat zijn wij in het ecosysteem, in ons samenwerksverband gaan doen. En ga kijken, goh, zijn er nog andere kanten aan? Is dat inderdaad een goed plan? Maar wat je dan aan het doen bent, dan ben je samen aan het co-creëren, waardoor je draagkracht realiseert en iedereen ook zegt, nou, wat gaan we doen?
En dan vind ik dat puzzelen eigenlijk nog wel een mooier woord. Je bent samen aan het puzzelen, want co-creëren is ook zo'n sleetswoord.
Ja, dat alles wordt sleets. Op een gegeven moment, als we het veel gebruiken, misschien wordt puzzelen dat dan ook. Ja, hè? Nou, dat weet ik niet, maar het gaat erom dat meer mensen mee gaan denken in de oplossing. En dat hoeft niet de beste oplossing, maar ik geloof heel erg in een prototype. En dan worden we langzaam denken, oh ja, dit prototype dat gaat nu weer knellen. Goh, wat knelt er dan? En dan gaan we dat weer aanpassen aan dat wat er dan gevraagd wordt. Mm-hmm. En zo kom je meer een evolutie manier van werken. En waarbij iedereen denkt, ja, we doen het samen. En ik voel ook, ik kan me ook iets inbrengen.
Ja. Dat samen, dat is denk ik dit hele gesprek ook al heel erg duidelijk. Hè? Samen, vanuit vertrouwen. Misschien komen we tot het vertrouwen ook nog wel terug, want dat heeft ook met mensbeeld te maken. Hè? Maar dat samen vind ik heel erg herkenbaar naar voren komen. En tegelijkertijd las ik en zie ik nu ook gebeuren dat samen puzzelen en met elkaar elkaar bevragen over de schotten heen, maakt ook dat je andere vragen gaat stellen. Echte vragen stellen. Ik weet niet hoe je het precies in het boek noemt, maar jullie noemen zoiets van de vraag achter de vraag. Want soms kom je met de vraag van jezelf, van je eigen organisatie, maar nu gaan we met elkaar zoeken, puzzelen naar de. Dat vond ik ook wel een les die ik in ieder geval eruit haalde.
Ja, wat je, denk ik, hoewel de vraag achter de vraag, hè, dus dat is dan ook wel weer een zegswijze die aan sleetsheid onderheven is. Kijk, wat we in degene die het draagvlak toest, die stelt de vraag, vind je dit een goed plan? Ja. Vind je dit een goed idee? Degene die zegt, oh wacht even, maar we zijn al met z'n allen eigenaar, die gaat nadenken over welke vraag moet ik nu eigenlijk in het midden neerleggen. En dat leidt tot een heel ander proces ook in jezelf. Denk, goh, wat is nou eigenlijk de vraag?
Ja.
En de vraag is dan nooit het systeem. De vraag is nooit, in ieder geval is het nooit de eerste vraag. De vraag gaat altijd iets over, hè? Je had het net over opdracht, iets wat gerelateerd is aan de opdracht. En meestal zijn dat vragen, hoe zorgen we dat? Hoe kunnen we, in plaats van dat je zegt, vind je hier ook iets van?
Ja.
En dat leidt natuurlijk meteen, je voelt het, de opening om het erover te hebben. Maar het vraagt ook precisie in de vraagstelling. Precisie in wie je dan uitnodigt. Hè? Dus de sleetsheid van co-creatie is wel eens een beetje dat we zeggen, oh, we zetten een groepje bij elkaar.
En dan zal wel wat uitkomen.
En die mogen dat niet vinden. Nou, het vraagt wel precisie in, welke vraag leggen we neer? Ja. En wie nodigen we daarop uit? Wie zijn eigenlijk eigenaar van dit vraagstuk? Ja, dus dat leidt wel degelijk ook tot een andere. Leidt ook tot, nou ja, waar we ook in het samenwerkingsverband tussen het verschil tussen, oh, laten we maar zeggen, het klassieke wie zijn van de besluiten. En dat hebben we lekker in een harkje gezet.
Ja, ja, ja.
Maar wie zijn dan van de ideeën? Ja. En hoe gaan we die dingen bij elkaar brengen? En misschien is het wel zo dat degene die van de besluiten zijn en waarvan je mag veronderstellen, en ik denk dat dat vaak ook is, ook daar heb ik wel vertrouwen in, het breedste perspectief hebben, de zien wat er, zeg, oh, bij wie kunnen we die vraag dan neerleggen? In plaats van dat we in de situatie komen dat leiders, wat dat woord dan ook betekent, en zien wat er aan de hand is, en de oplossing bedenken en dan nog naar een soort andere wereld gaan en denken, oh, vinden jullie dit ook een goede oplossing? Vaak niet gezien wat er aan de hand is of wat er speelt. Nou, dat bij elkaar brengen, dat leidt tot andere vragen en een hele andere dynamiek. Het stellen van een goede open vraag valt nog niet mee, zullen we maar zeggen.
Ja, misschien deze open vraag dan, omdat je hem even net neerlegt, hè, en ook weer secuur zijn. Wat leiderschap dan ook al wel is, hè, zei zoiets, zei je. Wat is dat dan, leiderschap? In jullie denken, misschien in jouw denken?
Ja, nou ja, dus het is in die zin geen leiderschapsboekje, maar ik geloof wel dat het, wat eronder ligt, is dat leiderschap gaat over dat je iets bij een ander teweeg brengt.
Mm-hmm. Dus weer de interactie.
Dat zit in de interactie. Ik doe iets en als ik een goede leider ben, heeft dat ook een beetje effect op jou. En dat kan ook wederkerigheid hebben, maar even. En als ik echt een hele goede leider ben, heeft dat niet alleen effect op, ik doe iets, heeft effect op jou. Maar als het dan mooi gaat, heeft dat ook nog effect tussen Taco en Astrid. En dan heb ik ook tussen jullie iets. En ik denk in derde, als het dan ook nog lukt, een soort perspectief, een groter perspectief, iets van buiten, of dat nou wijsheid is, of vraagstuk, of het duiden van wat er speelt, ja, dan ben je echt wel een hele goede leider.
Ja, ja.
Zoiets.
En dan ga je dus af van, zoals we ooit leiderschapsstudies begonnen, hè, dus de, al die kenmerken en kwaliteiten van dat individu, hè, die heel kwaliteitsvol moet zijn met alles, maar meer naar die interactieve, verbindende, dromende.
Ja, maar het is, ja, het is, laat ik maar zeggen, ook, we zitten hier aan een keukentafel, ook een beetje een keukentafeltheorie. Ja. Maar ik geloof wel dat we met al die competentielijsten, ik geloof echt in een soort kleine vaardigheden, grote gevolgen.
Ja, ja.
Degene die een goede vraag kan stellen, zorgt haast altijd voor een goed gesprek.
Ja, ja.
Degene die nieuwsgierig is, nodigt de ander uit om erbij te horen. Gaat vanzelf het perspectief van de ander begrijpen. He, zoals inspiratie is zo'n woord.
Ja.
Nou, we hadden het even over iemand die we samen kenden. Die schreef ooit ook een prachtige opening van een dag. Over dat inspiratie natuurlijk nooit voorbehouden is aan degene die op het podium
staat.
Nee,
dus dat bij de ander.
Nee, dus het gebeurt tussen mensen. Haast al die dingen gaan over wat tussen mensen gebeurt. Terwijl veel leiderschap gaat alsof het over die ene persoon gaat. Ja. En niet over de wederkerigheid. Psychologisch gezien heel interessant, dus ik hou ook echt van die boeken. Maar voor je het weet ben je helemaal in de mens bezig. Ja. Terwijl leiderschap in essentie gaat tussen. Over tussen.
Ja. Ja. Ja, spreekt mij ook aan, hè, misschien dat de luisteraar het ook wel weet, van het verschil tussen motiveren en inspireren. Heel veel leiderschapsliteratuur gaat over hoe motiveer ik anderen. Hè, hoe breng ik ze in beweging. En dan wordt ook vaak het woord inspiratie voorgebruikt. Hoe inspireer ik mensen? Nou, dat is inderdaad wat jij zegt. Ik inspireer niemand. Maar het kan zomaar gebeuren dat iemand geïnspireerd wordt. Hè, dus dat vind ik een mooie eraan. Dus ik vind het een mooie gedachte ook voor leiderschap. En geeft ook inderdaad die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hoe sta jij in deze gedachte? Kijk jij hiernaar?
Ja, daar kijk ik heel dat geloof ik zeker
naar. Heel anders.
Ja.
Heel anders. Nee, maar Het gaat ook verbinden van mensen met hun opdracht.
Ja, steeds weer terug naar die opdrachten, die missie, opdracht, zoals het oorspronkelijke.
Hè,
dus,
maar ook, kijk, hè, ik had ook gesprekken met mijn teamleden, ook met, wat is jouw missie?
Ja.
Waar loop jij warm voor? En klopt, past die ook, hoe past die nou met de opdracht die wij hier samen hebben? En hoe zit ook met, waar wil jij naartoe? Dat soort zaken, daar ga je ook bespreken. Ja. En soms was ik ook, ja, ook durven, kwetsbaar durven te zijn. Want ik ben niet de alwetende. Hè. Soms profileren sommige leidinggevenden ze dat. En dat heb je eigenlijk met leerkrachten voor een groep hetzelfde. Want die brengen, moeten ook eigenlijk kinderen in transitie brengen. Dat zijn eigenlijk ook leiders. Ja. En begeleiders. Nou, en dat is niet anders als ook bij een directeur-bestuurder of een schoolleider. En hoe doe je dat met elkaar op een goede manier? Dat je niet een familiecultuur hebt van, oh, we hebben het allemaal gezellig. Hè? Dat kan ook, dat wordt ook verstikkend. Ja. Maar dat je ook met elkaar een levende leergemeenschap kunt vormen, een community kunt vormen, om het steeds ja, met elkaar te doen. Om die opdracht te realiseren. En als het dan niet lukt, ook te kijken, goh, wat leren we hiervan? En hoe zit dat dan in elkaar? Of leren we er niks van? Want dat kan ook. Ja. Maar die dynamiek, dat proces begeleiden, ja, dat is ook leidinggeven. Hm. En ook, vertelde een medewerker, ja, maar Astrid, dan moeten we toch van jou doen. En ik zeg, goh, daar ben ik echt zo, wanneer heb ik dat gezegd?
Ja.
He, want soms worden ook mensen, hebben beelden ja. over je. En dat is ook interessant om dat te gaan bespreken, want ik realiseerde me dat helemaal niet. Dat soort zaken ook durven te bespreken. Ja, ook wanneer mensen neiging hebben. Is die
nieuwsgierigheid, wat jullie ook noemen?
Continu nieuwsgierigheid onderzoeken en durven te bevragen. En ik hoef niet weten. Kijk, ik had laatst ook met iemand die zei, Astrid, ja, dit moeten we zussen zo doen. Want, ik zeg, goh, wacht even. Wat is de hele situatie? Geef mij de context. Want dan kan ik beter met jou meewegen. Ik ga niet de besluiten nemen, we gaan dat samen doen. Ja. En ik wil best wel meedenken. En dat is ook wat je met leerkrachten in multidisciplinaire overleggen doet, met ouders. Het is eigenlijk allemaal dezelfde principes. We zijn mensen en we doen het met elkaar samen.
We hebben het gehad over, wat is dat nou, een pedagogisch ecosysteem. Uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij een aantal lessen die Robin heeft verteld. En komen we gaandeweg bij leiderschap. En in al die thema's en ook het boek, ik schreef het jullie al toen we contact hadden, gaat jullie uiteindelijk continu om menselijkheid. Dat is ook zo'n mooi woord, hè? Om daar een goede vraag, wat is dat dan, menselijkheid? Dus dat wil ik eigenlijk jullie vragen, want dat zegt ook iets over jullie aanpak. Vertel eens eventjes, wat is een mens voor jullie? Wat is de menselijkheid van een kind, bij wijze van spreken? We hebben het ook over kinderen natuurlijk. Wil je daar iets over zeggen?
Ja, wij zijn allemaal wezens die ook met een intern netwerk heeft. En wat ook daar waar wij taal aan geven, passend binnen onze cultuur en onze normen en waardekader. En dat we allemaal theorieën hebben. En dat interacteert met elkaar. Mm-hmm. En,
dus je hebt een ecosysteem van binnen en je hebt een ecosysteem van buiten,
exact,
zou je kunnen zeggen.
Exact, ja. Exact. En we beïnvloeden elkaar. Zoals we hier zitten, de opstelling met de microfoons. Dat ik daar continu toch nog denk, oh, ik moet in die microfoon. Dat beïnvloedt elkaar. Ja. En wat we vaak doen, is dat we soms ontmenselijkende taal hebben. We zeggen, ja, dat systeem. Of ook als we naar een ander kijken, dan vergeten we ook vaak dat die persoon ook net als wij zelf beïnvloed worden door de context. Hm. En dan gaan we vaak zeggen, ja, dat komt door factoren in dat kind.
Ja,
of
factoren.
In die
heb je
het en dan door. Gaan we opeens weer aan factoren denken, terwijl het veel bewegelijker is.
Ja. Ja, terwijl jullie ook woorden gebruiken, want het is wel aardig als je inderdaad die woorden even van wat hoofdstukken. Jullie hebben het over organiseren van hoop.
Ja.
Je hebt het woord hoop. Wonen. In een concept. Hè? Dus je hebt een concept, heb je uitgelegd. Maar ga er nou eens in wonen. Wat vraagt dat? Dat is dus dat die taal volgens mij. Uit de bubbel, dus natuurlijk uit deze tijd heel erg mooi woord naar echt samen. Toekomst maken, beter falen. Hè? Dat zijn woorden, woordspellen misschien om duidelijk te maken, Robin?
Ja, die woorden hebben iets. De titels zijn bewust gekozen. Hè? Ja. Beter falen is natuurlijk een soort lekker meervoudig interpreteerbaar. Maar het gaat ook wel over dat het veel over. Dat het werk is. Dus het gaat niet vanzelf. Hè?
Ja. Want het zijn werkwoorden, ja, precies. Ja.
Dus je moet er moeite voor doen. Zoals je ook voor medemenselijkheid of menselijkheid moeite moet doen. Dus ik luister naar je zodat jij je gehoord voelt. Ik zie je zodat jij je gezien voelt.
Suava bonen, wat was dat ook alweer?
Ja, nou, dat weet
dus
ik
de groet niet. In Afrika. Of, ik zie jou heet dat geloof ik. Ja, ik zie jou ook.
Ja. Ik zie jou
ook. Ubuntu, zo was het. Ja.
En dat ik ben dat omdat wij zijn.
En dat ik het moeite doe om, als ik denk dat ik jou begrepen heb, dat ik even zeg, ik begrijp dit van je, klopt dat?
Ja.
Dat je daarmee ook bevestigt dat ik het belangrijk vind om jouw perspectief te kennen. En dat je dan, en daar horen allerlei kleine vaardigheden bij. Kleine vaardigheden, heb ik je begrepen?
Ja.
En als iemand dan ja zegt, goh, mag ik ook mijn perspectief? Nou, dit is natuurlijk hoe het werkt. Maar wat we heel snel onder druk vergeten. Ja. Vanochtend ergens anders. En dan ging het gesprek ook over wat je nu, wat nu belangrijk is, het hoorrecht.
Oh ja.
Nou, dus ik snap heel goed dat dat ontstaat en et cetera. Maar het hoorrecht. Dus je hebt het recht om gehoord te worden.
Dat is ook weer net als met inspireren. Ja. Je hebt het recht om geïnspireerd te worden.
Maar wie heeft dan eigenlijk de plicht om te luisteren?
Ja.
En trouwens, überhaupt, is het niet gek dat we zeggen in een land, in een vrij land als we zijn, dat er iets is als hoorrecht? Ja, daar verbaas ik me eindeloos over.
Ja.
Dus daarmee zetten we iets vast in taal, in wetgeving, in, waarbij ik me soms afvraag of dat niet juist ook ons de kans geeft om ons ergens achter te verbergen. Zonder het dus ik voldoe aan het hoorrecht, maar we hebben het niet over het vermogen tot luisteren. Ja. Ah, dan verliezen we wel iets, denk ik.
Nou ja, kijk, wat je hier aankaart is wel een hele belangrijke. We willen het allemaal heel goed doen. Hè? En eerlijk en gelijkwaardig en noem maar op. En tegelijkertijd zijn we ook heel erg in die van de gemeenschap, hè, met de normen en waarden, wat heel duidelijk zijn, we onszelf ook gaan ontdekken. Dus dat die individualisering, we zeggen in die maakbaarheid gaan denken. Maar tegelijkertijd is Nederland ook heel erg sociaal en wil dat ook zijn. En wil goed doen. Maar we zijn een beetje doorgeschoten in al die regels om dat op een millimeter te willen regelen. En dat is ook recht. Ja. Hè? En kijk,
en dan kom je in protocollen.
Protocollen. En protocollen zijn handig. Hè? Want ze zijn ontstaan vanuit uit de vliegwereld. Hè? Waar fouten gemaakt worden. Waarin de monteur, de veiligheidscontrole, de piloot en de stewardess en iedereen, als die allemaal iets gaan vergeten, dan krijg je een soort dat Swiss cheats model. Dan weet je, net als wat bij de toeslagenaffaire is gebeurd. Hè, iedereen heeft ergens wel een blinde vlek. Maar als die blinde vlekken op elkaar gaan komen, dan gaat het echt mis. Dus regels zijn op zich, bureaucratie, daardoor zijn we ook groot geworden en sterk geworden. Maar we zijn te ver doorgeschoten.
Ja. Waardoor we zijn te eenzijdig geworden.
Ja, en waardoor we zijn gaan kijken waar we denken, ja, dus dat moet de politiek maar oplossen. En de politiek denkt, ja, ik kan alleen maar wetgevingen maken. Dus die gaat alleen maar meer wetgevingen maken. Dus we zijn eigenlijk in een soort fuik terechtgekomen. En in het onderwijs ook. En daar maak ik me ook best wel zorgen om. Omdat daar
Want waar zie je dat in het onderwijs dan?
Nou, met onze als je kijkt nu naar passend onderwijs. En ook naar de manier van kijken naar kinderen. Dan zie ik steeds meer dat we de problemen, want we willen graag dat het goed gaat met kinderen, zijn we de problemen op de voorgrond gaan zetten in plaats van de andere dingen ook te gaan zien.
Ja.
En hebben heel veel geleerd, hè, door de wetenschap en door onderwijs is 150 jaar ontwikkeld. Hè, want het kinderwet van Verhouten, dat is nu
1876.
Ja, 150 jaar geleden. 1874. Okay. 150 jaar geleden. Dus we hebben ontzettend veel geleerd en ontdekt. Gaaf. Maar nu zijn we zo gaan problematiseren dat we elk kind bijna een hokje gaan zetten. Dat houdt niet op. En we zijn het kind niet meer gaan zien. Dus we zijn alles extern gaan attribueren. En we denken altijd het systeem moet het oplossen. En de politiek moet het oplossen. Nee, wij zelf zijn met elkaar aan zet.
Bert Wienen heb ik in de podcast gehad. Die onder andere ook met die pedagogische basis, CQ Pedagogische Alliantie, bezig is. En die heeft hier ook mooi over geschreven, die heeft dit woorden aangegeven. Die heeft gezegd, joh, wij hebben inderdaad de systemen gespecialiseerd en dan gaat het en geïndividualiseerd en gemedicaliseerd. Wat betreft jouw voorbeeld net. Hè. Dus de kind wordt wat een probleem heeft, wordt uit de klas gehaald. En er zitten in eerste instantie heel mooi zijn, maar we zijn er alleen maar ingegaan. En waar hij voor pleit is, lijkt een beetje op jullie, is zie kind in de context, zie kind met elkaar als groep op school. En hoe kun je ze samen goed onderwijs geven?
En hoe doe je dat? Dat zijn de belangrijke vragen die we te beantwoorden hebben. Want ik zie ook dat we in ons goed willen doen, komen heel veel naar leerkrachten ook met do's en don'ts. Ja. Maar die leerkracht staat in die klas. Ja. En die denkt, ja, hoe moet ik dat dan doen? En we zijn steeds meer dat vak van leerkracht gaan uithollen eigenlijk. Ja, ik zeg het even, ben leerkracht geweest. Dus ik kan
Ik voel hem ook. Nee, dus
ik denk wel van, ja, we mogen weer naar de complexiteit van het vak. Mogen we weer terug, ja. De professie.
Ja, en de menselijkheid.
Die is cruciaal. Want als wij niet denken van, wij onszelf ook als leerkracht of als leider ook niet als mens meer gaan zien. En dat we het ook allemaal niet zo heel goed weten, maar dat we het zoeken zijn. Daarmee ontstaat ook compassie. Dus het is ook, gaat ook over, ja, klinkt misschien soft, maar over liefdevolheid in wat je doet voor je vak, voor kinderen, voor andere mensen en voor jezelf.
Maar bij mij mag dat, hè? Want ik heb als motto, ja, lesgeven en leiden geven met liefde.
Dat durf ik het dan ook.
Dan durf je het ook. Ja, ja.
Je zou ook kunnen zeggen, dus ik vertelde net, hè, begin deze eeuw begonnen in het onderwijs. En dat is ook het begin van de kwaliteitswet. Een soort fenomeen dat we dat meer dan 20 jaar hebben. En 20 jaar gaan we op alle lijstjes achteruit. Of wat leert ons, hebben we dan de verkeerde kwaliteitswet? Of gebruiken we de verkeerde instrumenten? Jij zei uitholling van het vak van leerkracht. En ik zat laatst ergens en toen dacht ik in één keer, dus tevredenheidsonderzoeken zijn we zo normaal gaan vinden. Maar als je nou de pedagogische alliantie serieus neemt, het partnerschap van ouders, en je moet het samen doen, wat doet dan eigenlijk een tevredenheidsonderzoek? Ja,
een consumentistisch onderzoek bij wijze van spreken. Ja.
Dus ik mag iets van jou vinden en jij moet daar iets mee. Ja. Waarmee je dus de relatie in zijn gelijkwaardigheid of het gemeene belang, het gemeenschappelijk belang, al een beetje uitkleedt.
En ondertussen kijken we heel selectief naar die
Even los van hoe het werkt en hoe je dat doet. Ja. Maar we hebben dus ook in het introduceren van allerlei instrumenten, systemen, noem maar op, hebben we onderwijs of leren of de bijdrage van leerkrachten of de bijdrage van scholen ook een beetje te veel misschien wel als de consument-producentrelatie gemaakt. Terwijl die in essentie natuurlijk, dat weten we allemaal, veel complexer is dan dat.
En wat we ook daarbij hebben gedaan, is ook, we zijn, wat is kwaliteit? Ja. We maken eigenlijk, kwaliteit maken we in het moment tussen mensen.
Ja. Het woord is een raar woord, hè?
Ja, kwaliteitszorg. Ik denk, we maken kwaliteit. Ja. En
het gebeurt. Kwaliteit gebeurt.
Exact, het gebeurt in het nu en dat nu is maar heel klein. Ja. Maar wat we ook proberen te vangen is dat is die balance scorecard, ISO, ik weet allemaal niet wat, maar ook de inspectie. We hebben allemaal lijstjes gemaakt wat makkelijk meetbaar is en wat we zijn gaan zien als zijnde kwaliteit. Ja. Nou, dat kan misschien best wel iets zijn wat dat kwaliteit maakt, maar die interactie en hoe doen we dat samen, hoe maken we samen cultuur om nieuwe patronen te ontwikkelen, om een opdracht te realiseren. Ja, dat is voor mij kwaliteit. Ja. En hoe gaan we dan, want jij doet ook promotieonderzoek, net als ik, daar ben ik ook mee bezig geweest. Hoe kun je nou onderzoeken wat iets effectief is of niet? En hoe doe je dat? Ja. En waar ga je dan naar kijken? En dat kijken bepaalt ook wat we zien. En met die tevredenheidsonderzoeken, ik weet in het begin met mijn consulenten, de schoolbestuurders hadden dat graag, die haalden allemaal negens. Maar ja, ik dacht, welke kwaliteit heb ik dan? Ja. Of is het afhankelijkheid?
Helemaal waar. Welke vragen stel je? Je had het over goede vragen stellen. Mij valt het op. Ik heb het in het hoger onderwijs veel gehad. Dat ik audits deed en assessor was van hoogleraren, universitair docenten die hun BKO-basiskwaliteit onderwijs mochten halen. En dan zaten er studenten-enquêtes bij. En de slechtste docenten hadden de hoogste waardering van de studenten. Waarom? Omdat die vragen vaak zo gesteld worden van, is het een leuke les? Ja, het is een les waar ik hoef niet zoveel te doen. Scoorde je een 5. Terwijl iemand die heel erg kritisch het gesprek in de klas aanging, met iedereen dat, nou, en die moest je voorbereiden bij spreken, die scoren een 3. Dus het is echt heel nauwkeurig van wat is de taal, wat is het instrument. Het geldt ook voor, jullie hebben dat in het boekje ook heel mooi gezegd, van heel kort ergens over de verhouding pedagogiek-didactiek, die speelt hier ook. Hè. Dus je kunt helemaal in de didactiek gaan, dan ga je helemaal richting ook een soort van stappenplannen, protocollen. Hè. Doe je wel de 17 lesprincipes van Rosenstein? Nou, die kun je goed, die moet je ook doen. Maar als dat het enige is, dan is die verbinding met die intermenselijkheid en die menselijkheid weg.
Precies, en didactiek is belangrijk. Hè, want dat, maar het voertuig voor de didactiek is nog altijd de pedagogiek.
Ja, en hoe zie je dat dan?
Nou ja, ik kan prachtige IGDI-modellen, de interactieve directe instructiemodel volgen. En daar kunnen die kinderen kunnen onderuit zakken. En er is niets in het lange termijn geheugen blijven hangen. Misschien het korte termijn en dan denken, oh, dit was heel saai. Mm-hmm. Of dit sprak mij niet aan. Ik ben niet geïnspireerd, hè, waar we het net over hadden. En dat gaat ook over pedagogiek. Pedagogiek, de verbinding tussen elkaar, de relatie, hè, en hoe je dat dan ook doet. Maar ook het interessant maken van het onderwerp. En want eigenlijk ben je als leerkracht ook de wereld aan het ontsluiten voor die kinderen. Ja. En dat doen ze eigenlijk ook nog zelf. Want leren, dat is niet, ik kan prachtig een instructie geven. Maar leren, dat is een keuze van een kind. En wij leren kinderen toch voor het lange termijn geheugen. En niet voor dat we het de volgende dag weer kunnen vergeten.
Ik eindig altijd met tips. Ga ik bij jullie niet doen. Waarom? Omdat ik bij jullie juist vanuit de andere kant wil kijken. We hebben het gehad over inspiratie, over menselijkheid en medemenselijkheid. Dus de schoolleiders en leraren die luisteren krijgen geen hapklare tips van jullie. Maar ik wil jullie vragen, wie hebben jullie geïnspireerd? Welke mensen of welke intermenselijke contacten hebben nou jullie gemaakt wie jullie zijn? En dan kunnen de mensen zelf concluderen van, hey, daar doe ik wat mee of dat inspireert mij. Iets persoonlijks, professioneels?
Iemand die mij heel veel geïnspireerd heeft, waar ik heel veel van geleerd heb ook, was Chris Giebels, toenmalig directeur van Avicenna.
Chris?
Giebels.
Giebels. En Avicenna, even voor de luisteraar?
De Academie voor Leiderschap, waar ik een poosje gemodereerd heb. Waar ik alle ongemak heb ervaren die erbij hoort. Maar wat wel een mooie leerschool was. Chris van Beekveld heb ik genoemd natuurlijk. Ja. Dus het zijn voor mij zijn de mensen die mij geïnspireerd hebben altijd wel mensen die dichtbij zijn. Astrid heeft mij geïnspireerd in het contact wat wij hebben. Ik heb het geluk dat ik dit werk al heel lang mag doen en daar heel veel mensen. Dus volgens mij gaat als inspiratie iets is wat tussen mensen plaatsvindt en er is een ontmoeting die jou niet inspireert of niet geïnspireerd heeft, dan is denk ik de eerste vraag die je moet stellen. En dan heb je toch een tip. Wat had ik anders kunnen doen in dit gesprek?
Dank je.
Ja. Voor mij is inspiratie zorg ook wat er in gebeurtenissen, in ervaringen. En dan dat ik denk van, goh, dat triggert me. En dan ga ik dat onderzoeken. En wat is dat dan? En dan ga ik daar gesprekken over voeren met mensen. En ook ga ik boeken lezen. Ik ga heel veel lezen, want daar hou ik van. Om dat weer te gaan. En dat is denk ik alles wat mij ook gemaakt heeft. En ook soms hele nare ervaringen. Mm-hmm. Nare ervaringen toen mijn moeder bijvoorbeeld overleed. Zij is best wel jong aan kanker overleden, een hele lange weg. En ik dacht van, goh, ik ben nu verpleegkundig, ik ben manager bij de thuiszorg.
Maar wat gebeurt me nu?
Ja, en wil ik dat dan ook zijn? Had ik niet maar. Nou, ja. Zo, dat zijn allemaal ook situaties, levensgeschiedenissen die je ook weer ergens een zetje geven om na te denken en te reflecteren op waar wil ik nou mee bezig zijn. Dus voor mij zijn het de levenservaringen en met mensen, de struggles die je tegenkomt en dan vragen over gaat stellen en denk van hoe doe je het? Dus het is ook je telkens opnieuw uitvinden. En ook onderzoek, literatuur, die puzzels aangaan. Dus dat is eigenlijk, ik heb niet één persoon, nee. Ik had nooit één. Nee, wel inspirerende mensen of situaties. Ja. En zo, ga op zoek, blijf nieuwsgierig. Ja. En blijf jezelf ook bevragen, hoe moeilijk dat soms ook is.
was onderwijsleider met hart en ziel met Astrid Ottenheim en Robin Haier. Astrid was 9 jaar lang directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord-Kennemerland. Zij wilde dit verband niet vormgeven als een instrumenteel netwerk van protocolaire systemen, maar als een relationeel pedagogisch ecosysteem rondom de ontwikkeling van de kinderen. Robin ondersteunde haar daarin vanuit zijn adviesbureau De Bedoeling. In de ogen van Astrid vormen meerdere cirkels rondom het kind een pedagogisch ecosysteem. De buitenste cirkels vertolken de maatschappij en allerlei jeugdinstellingen, terwijl de belangrijkste cirkel de binnenste cirkel dicht bij het kind is. De ouders, leerkrachten en andere vanzelfsprekende professionals rondom het kind. Astrid noemt deze cirkel de pedagogische alliantie, waar Dorien Graas in aflevering 64 spreekt van de pedagogische basis. Het mooie van Alliantie is dat daarin een opdracht zit van het zoeken van verbinding met elkaar. De lessen die Astrid en Robin en de andere betrokkenen in hun samenwerkingsverband trokken, hebben te maken met dit intermenselijke karakter. Niet vanuit je eigen organisatiebelang werken, maar samen puzzelen en het juiste vraagstuk op tafel krijgen in het belang van de ontwikkeling van het kind. Dan gaat het om menselijke zaken als hoop en vertrouwen en elkaar telkens de relationele vraag stellen: hoe is het met jou en voor jou? In het gesprek komen tot slot meer intermenselijke wijsheden aan bod, zoals over goed leiderschap. Dat is volgens hen niet iets van één persoon, maar gebeurt tussen mensen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum en de Vallei van het Goede Leven. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven met liefde.
Onderwijsmensen zijn vaak bevlogen en betrokken mensen, maar hebben soms ook tijd nodig om zich weer opnieuw op te laden. Dan ben je aan het goede adres in de Vallei van het Goede Leven, in de Lage Vogezen. Waar haal jij je energie vandaan? Doe je dat door lekker voor jezelf een boek te lezen? Hou je van koken, wandelen, fietsen, creatief bezig zijn? Het is allemaal mogelijk in de Vallei van het Goede Leven.
Ook leuk misschien om te weten is dat er een fietsroute is die vanuit Nederland naar de Middellandse Zee gaat. Waarbij wij ook echt opgenomen zijn als pleisterplek onderweg.
Le Val de la Bonvie, een oase van rust voor onze drukke tijdgenoten. Verblijven, ontspannen, inspiratie opdoen, je balans terugvinden. Deze eeuwenoude plek in de Lage Vogezen ademt rust en geschiedenis. Ervaar het zelf. Ik ben Amarentia.
En ik heet Mark.
De Vallei van het Goede Leven.nl. Ik wens jou een plek waar je gewoon lekker jezelf kunt zijn. Een plek waar je medemensen kunt ontmoeten die geïnteresseerd zijn in jouw verhaal.